Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze uitzending van Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 208 en wij lezen Jesaja hoofdstukken 37 en 38, Baruch hoofdstukken 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 11 versen 25 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Wiedebrochtvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in deze tijdsperiode ballingschap zijn wij aan het lezen in het boek Jesaja. We zijn al heel ver in dat boek gekomen. We zitten momenteel ongeveer aan de helft. En wij lezen vandaag het antwoord van Hizkia op de bedreigingen van de gezanten van de koning van Assuur en hoe God hen uit deze ramp redt. En dan lezen wij ook over de ziekte en de genezing van Hizkia. En dit zijn gebeurtenissen, beste luisteraars, die wij samen al gelezen hebben in de voorgaande boeken. Vandaag lezen wij ook de laatste 2 hoofdstukken uit het boek Baruch, waarin wij onder andere lezen hoe de Judeërs wordt ingeprent dat zij tijdens de ballingschap niet de godenbeelden mogen aanbidden die de volkeren waaronder zij verspreid zijn aanbidden. En de tekst maakt het zeer duidelijk dat dat slechts beelden zijn, maaksels van mensenhanden en geen goden. En dan lezen wij ook nog enkele versen uit het boek Spreuken. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jesaja hoofdstuk 37. Eerste voorspelling. Toen koning Hizkia dit hoorde, scheurde hij zijn kleren doormidden, deed een zak aan en ging naar het huis van de Heer. De hofmaarschalk Eliakim, de schrijver Sebna en de oudsten van de priesters zond hij, gekleed in boetekleden, naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem: dit zegt Hizkia, dit is een dag van benauwenis, een dag van straf en schande. Het kind ontsluit de baarmoeder, maar de kracht om te baren is er niet. Hopelijk heeft de Heer uw God de woorden gehoord van de opperbevelhebber, die door de koning van Assuur zijn Heer gezonden was om de levende God te beledigen, dat de Heer uw God hem voor die woorden mag straffen. Spreek dus een gebed uit voor de rest die is overgebleven. Toen de hovelingen van koning Hizkia bij Jesaja gekomen waren, zei hij tegen hen: dit moet u tegen uw Heer zeggen. Zo spreekt de Heer. Laat u geen angst aanjagen door wat u gehoord hebt. De woorden waarmee de jongens van de koning van Assuur mij beledigd hebben. Want ik zal hen in paniek brengen, zodat hij bij het horen van een bericht rechtsomkeert maakt naar zijn land. Daar, in zijn eigen land, zal ik hem door het zwaard laten omkomen. Sanherib waarschuwt Hiskia. De opperbevelhebber die vernomen had dat de koning van Assuur uit Lachish vertrokken was, ging weg en voegde zich bij de koning, die op dat ogenblik Libna belegerde. Maar toen de koning vernam dat Tiraka, de koning van Kus, opgerukt was om de strijd met hem aan te binden, zond hij boodschappers naar Hiskia met de opdracht: dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat u niet bedriegen door uw God, op wie u vertrouwt. En veronderstel niet dat Jeruzalem niet in de handen van de koning van Assuur zal vallen. U hebt toch zelf gehoord wat de koningen van Assuur alle landen hebben aangedaan, door ze aan de vernietiging te wijden. En zou u dan gered worden? De volken die door mijn voorvaderen in het verderf zijn gestort. Gozan, Haran, Resef en de zonen van Eden in Telassar. Zijn die door hun goden gered? Waar zijn ze gebleven? De koningen van Hamat, van Arpad, van de stad Sepharwaim, van Hena en Iwa. Gebed van Hiskia. Hiskia nam de brief van de afgezanten aan en las die. Toen ging hij naar het huis van de Heer en legde de brief open voor de Heer. En Hiskia bad daar voor de Heer als volgt: Heer van de machten, God van Israël, die op de kerubs troont, u alleen bent God over alle koninkrijken van de aarde. U, die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Heer, buig uw oor en luister. Heer, open uw ogen en zie. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God laat beledigen. Zeker, Heer, de koningen van Assuur hebben alle volken en hun landen verwoest. En ze hebben hun goden in het vuur geworpen. Het waren dan ook geen goden, maar slechts maaksels van mensenhanden, hout en steen. Daarom konden zij die vernietigen. Maar u, Heer onze God, verlos ons uit zijn greep, opdat alle koninkrijken van de aarde zullen erkennen dat alleen u, Heer, God bent. Tweede voorspelling. Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tegen Hiskia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb het gebed gehoord dat u tot mij gericht hebt, vanwege Sanherib, de koning van Assuur. Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken. Zij veracht u, zij bespot u, de maagd, de dochter Sion. Achter uw rug schudt zij het hoofd, de dochter Jeruzalem. Wie is het die u hebt bespot en beledigd? Tegen wie u uw stem hebt verheven? Op wie u hoogmoedig uw blik hebt gericht? Het is de Heilige van Israël. Door uw dienaren hebt u de Heer bespot en gezegd: met mijn talrijke wagens bestijg ik de hoogten van de bergen, de flanken van de Libanon. Ik vel zijn statige ceders, zijn prachtigste cypressen. Tot de hoogste top dring ik door, tot de weelde van zijn wouden. Wateren van vreemde landen heb ik aangeboord en gedronken. Met mijn voetzool leg ik alle waterlopen van Egypte droog. Maar hebt u dan nooit gehoord dat ik, de Heer, dit van oudsher heb voorbereid, dat ik het sinds de oertijd heb beschikt? Nu laat ik het gebeuren, U moest sterke steden verwoesten. U moest er puinhopen van maken. De inwoners met machteloze handen stonden ontsteld en beschaamd. Zij werden als planten op het veld, als jong groen, als gras op het dak, verzengd voor het halmen schiet. Maar waar u ook staat of zit, gaat of komt, ik weet het. En ook hoe u tegen mij tekeer gaat. En omdat u tegen mij tekeer bent gegaan, en vanwege uw geschreeuw dat naar mijn oren opsteeg, leg ik een ring door uw neus en een bit tussen uw lippen, en daarmee breng ik u terug langs de weg die u gekomen bent. En voor u, Hiskia, zal dit het teken zijn. Dit jaar zult u nog van de naoogst eten, het volgende jaar van wat vanzelf is opgekomen. Het derde jaar kunt u zaaien en oogsten, wijngaarden planten en daarvan de vruchten genieten. Wat gespaard blijft van het huis van Juda, die rest zal weer wortels schieten naar beneden en vruchten dragen naar boven. Want uit Jeruzalem komt een rest. Van de berg Sion komt wat gespaard blijft. De jaloerse liefde van de Heer van de machten zal dit veroorzaken. Daarom, zo spreekt de Heer over de koning van Assur. Komt hij deze stad niet binnen? Geen pijl schiet hij op haar af. Met geen schild komt hij naderbij. Geen wal werpt hij tegen haar op. Langs de weg die hij gekomen is, keert hij terug. En deze stad komt hij niet binnen. Godspraak van de Heer. Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. De bevrijding. De engel van de Heer trok uit en hij doodde in de legerplaats van Assur 185.000 man. 'S Ochtends vroeg lagen er niets dan lijken. Sanherib, de koning van Assur, brak op, keerde naar zijn land terug en bleef in Ninive. En toen hij zich neergebogen had in de tempel van zijn god Nisroch, doden zijn zonen Adrammelech en Sareser hem met het zwaard. Zij ontkwamen naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op als koning. Hoofdstuk 38. Ziekte en genezing van Hiskia. In die dagen werd Hiskia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tegen hem: Zo spreekt de Heer. Zorg voor orde in uw huis, want u gaat sterven en u zult niet in leven blijven. Toen keerde Hiskia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb, met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat u behaagt. En Hiskia weende luid. Het woord van de Heer kwam tot Jesaja. Ga tegen Hiskia zeggen: Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Ik zal aan uw leven 15 jaar toevoegen. Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden. En ik neem deze stad onder mijn hoede. Dit is het teken dat de Heer u zal geven om u te laten weten dat de Heer inderdaad het woord zal nakomen dat hij gesproken heeft. Ik laat op de trap van Achas de schaduw die de zon al 10 treden omlaag heeft doen gaan, 10 treden omhoog gaan. En de zon keerde 10 treden terug op de treden die ze reeds afgedaald was. Gedicht van Hiskia, koning van Juda, bij zijn genezing. Ik dacht: op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. Ik ben ertoe veroordeeld de rest van mijn jaren door te brengen binnen de poorten van het dodenrijk. Ik dacht: in het land van de levenden zal ik de Heer nooit meer aanschouwen. Ik zal geen mens meer zien als ik bij de bewoners van de onderwereld ben. Mijn woning wordt neergehaald en van mij weggerukt als de tent van een herder. U rolt mijn leven op als een stuk linnen dat een wever afsnijdt van het getouw. Heel de dag door, tot in de nacht, laat u mij wegkwijnen. Tot aan de ochtend word ik uitgemergeld. Als een leeuw vermorzelt hij al mijn botten. Heel de dag door, tot in de nacht, laat u mij wegkwijnen. Mijn gekerm is als het piepen van een zwaluw, van een lijster, als het kirren van een duif. Mijn ogen kijken uitgeput omhoog. Heer, ik word gekweld, kom voor mij op. Wat kan ik zeggen? Hoe kan ik de Heer aanspreken, nu Hij voor mij optreedt? Ik kan mijn leven vervolgen, ondanks de geleden ellende. Heer, van zulke ervaringen kunnen mensen leven. Ook mijn eigen leven wekken ze weer op. Houd mij gezond en laat mij leven. Mijn ellende is veranderd in vrede. U hebt mij genezen. Mij uit het graf en van de ondergang gered. Want al mijn zonden hebt u weggedaan. U hebt ze de rug toegekeerd. Het dodenrijk brengt u geen lof. De doden prijzen u niet. Wie in het graf is afgedaald, hoopt niet meer op uw trouw. Alleen levende mensen kunnen u loven, zoals ik vandaag doe. Alleen een vader maakt zijn zonen bekend met uw trouw. De Heer is er om mij te redden. Daarom zullen wij op de snaren spelen, in het huis van de Heer, alle dagen dat wij leven. Jesaja had gezegd, haal een vijgenkoek en leg die op zijn gezwel, dan zal hij opleven. Daarop had Hizkia gevraagd, aan welk teken kan ik zien dat ik weer naar het huis van de Heer zal opgaan? Baruch hoofdstuk 5. Jeruzalem, leg uw kleed af van ellende en rouw. Kleed u met Gods stralende schoonheid voor altijd. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om. Zet de roemrijke kroon van de Eeuwige op uw hoofd. Want God wil dat uw verhevenheid overal onder de hemel schittert. Voor altijd noemt God u. Vrede door gerechtigheid, heil door Gods vrucht. Jeruzalem, kijk vanaf de berg naar het oosten en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen. Op het woord van de Heilige God, blij dat Hij weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van uw weg, weggesleept door de vijand. Maar eervol brengt God hen terug. Als op een koningstroon gedragen. Hij heeft het bevel gegeven om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken en de dalen te vullen, zodat het hele land vlak wordt en Israël zegevierend en veilig kan optrekken. Ook de bossen en alle geurige bomen geven Israël schaduw op zijn bevel. Hij zelf vergezelt, barmhartig en genadig. Het jubelend Israël met de glans van zijn licht. Hoofdstuk 6. Brief van Jeremia. Afschrift van de brief waarin Jeremia op het bevel van God de ballingen waarschuwde, die door de koning van de Babyloniërs gevangen naar Babel werden gevoerd. Vanwege de zonden die tegen God zijn begaan, wordt u door Nebukadnessar, de koning van de Babyloniërs, gevangen naar Babel gevoerd. Jaren en jaren zult u daar blijven, 7 generaties lang. Daarna breng ik u veilig terug. Zilveren, gouden en houten goden zult u in Babel zien. Ze worden rondgedragen door de volken, en vol ontzag vereerd. pas op en word niet zoals zij. Heb geen ontzag voor die goden. Als u de menigte ziet die deze goden aanbidt en hen in hun stoet begeleidt, denk dan bij uzelf. U alleen, Heer, moet men aanbidden. Want mijn engel is bij u en zal rekenschap vragen van u. De tong van die goden is door een timmerman gepolijst. Hun lichaam is met zilver en goud overtrokken. Het zijn geen goden, ze kunnen niet spreken. Men smeet gouden kronen voor die goden, alsof het pronkzieke meisjes zijn. Soms nemen de priesters goud en zilver van hun goden voor eigen gebruik, of als geschenk voor de meisjes in de bordelen. Die zilveren, gouden en houten goden kleedt men als mensen, maar dat maakt hen niet bestand tegen de roest en de wormen. En ondanks hun purperen gewaden moet men het stof van de tempel dat er vingerdik op ligt van hun gezicht afwassen. De een houdt een scepter vast als de provinciaal gouverneur, maar iemand die hem iets aandoet, kan hij niet uit de weg ruimen. De ander heeft een zwaard of een strijdbijl in zijn hand, maar hij is machteloos tegen oorlog of dieven. Zo blijkt duidelijk dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Hun goden zijn nutteloos, een gebroken aardenpot. Opgesteld in de tempel raken hun ogen vol stof van de voeten van de bezoekers. Zoals de gevangenispoorten dichtgaan achter de man die wegens een misdaad tegen de koning tot de dood is veroordeeld. Zo versperren de priesters de tempelpoorten met stangen en balken, uit angst dat dieven de godenbeelden plunderen. Ze branden voor die goden meer lampen dan voor zichzelf, hoewel die er niet één kunnen zien. Het vergaat die goden als de balken van hun tempel. Van binnen helemaal uitgehold, zegt men, zonder dat ze iets merken van de wormen die hen en hun kleren opvreten. Hun gezicht ziet zwart van de rook in de tempel. Rondom hun lichaam en hoofd fladderen vleermuizen, zwaluwen en andere vogels. Zelfs katten gaan erop zitten. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Als men het goud waarmee zij versierd zijn niet oppoetst, gaan ze niet blinken. Toen zij gegoten werden, beseften ze dat niet. Men kan ze kopen voor ieder prijs, want het zijn maar levenloze dingen. Omdat zij geen voeten hebben, moet men ze dragen. Zo laten ze ieder hun onmacht zien. Vallen ze op de grond, dan moeten hun vereerders ze vol schaamte oprichten. Als ze eenmaal op hun plaats staan, dan kunnen ze zich niet verroeren. Als ze scheef zijn weggezakt, dan kunnen ze niet overeind komen. Geschenken moeten hun worden voorgezet, zoals aan de doden. De priesters verkopen de offers, of gebruiken ze zelf. Hun vrouwen leggen er stukken van in de pekel, maar geven niets aan armen of misdeelden. Zij raken die offers ook aan in hun maanstonden of kort na de bevalling. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Waarom zou men hen goden noemen? Vrouwen zetten die zilveren, gouden en houten goden spijzen voor. In hun tempels zitten de priesters, hun kleren gescheurd, hoofd- en baardharen afgeschoren, het hoofd onbedekt. Ze maken misbaar voor hun goden, zoals bij een dodenmaal. Hun gewaden nemen de priesters mee om hun vrouwen en kinderen te kleden. Behandelt men hen goed of slecht, ze kunnen het niet vergelden. Koningen kunnen ze niet aanstellen of afzetten. Geen rijkdom of geld kunnen ze schenken. Houdt iemand zijn gelofte niet, dan kunnen zij hem niet ter verantwoording roepen. Ze redden geen mens van de dood, en bevrijden geen zwakke uit de macht van de sterke. Een blinde kunnen zij niet ziende maken, en iemand in nood kunnen zij niet helpen. Zij hebben geen medelijden met de weduwen, en voor wezen zorgen zij niet. Ze zijn gevoelloos, als stenen uit de bergen, die houten goden, beslagen met goud en zilver. Hun vereerders komen bedrogen uit. Hoe kan men dan denken of zeggen dat het goden zijn? Bovendien onteren de Chaldeeën zelf hun goden. Als zij een stomme zien zonder spraak, halen zij Bel erbij, in de hoop dat hij hem geneest, alsof Bel hen zou kunnen horen. Geen betoog brengt hen ertoe die goden te verlaten. Zo dom zijn ze. Met strikken in het haar zitten de vrouwen langs de weg zemelen te branden. Heeft een van hen, door een voorbijganger meegenomen, gemeenschap met hem gehad, dan spot zij met de anderen, die nog niet zo ver zijn en hun strik nog dragen. Alles wat er bij hen gebeurt, is bedrog. Waarom denken of zeggen ze dan dat het goden zijn? Door timmerlieden en goudsmeden zijn ze gemaakt, precies zoals die het wilden. De makers zelf worden niet oud. Hoe kunnen het dan goden zijn die ze maken? Alleen ontgoocheling en vernedering laten ze achter voor hun erfgenamen. Worden die goden door oorlogen of rampen bedreigd? Dan overleggen de priesters met elkaar waar zij zich met hen kunnen verbergen. Waarom ziet men dan niet in dat zij die zich niet uit oorlogen of rampen kunnen redden, geen goden zijn? Men moet tenslotte erkennen dat die houten goden, met goud en zilver beslagen, geen goden zijn. Het moet alle volken en koningen duidelijk zijn dat ze geen goden zijn, maar mensenwerk, zonder enige goddelijke kracht. Wie moet nog meer bewijzen hebben dat het geen goden zijn? Zij stellen geen koning aan over het land. Zij geven de mensen geen regen. Zij verschaffen geen recht en weren het onrecht niet af. Zij zijn machteloos, zoals kraaien tussen hemel en aarde. Slaat de bliksem in de tempel van die houten goden, met goud en zilver beslagen, dan kunnen de priesters zich vluchtend redden. Zij zelf gaan met de balken in vlammen op. Het is voor hen onmogelijk om zich te verzetten tegen een koning of tegen een vijand. Hoe kan men dan veronderstellen dat het goden zijn? Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, kunnen niets doen tegen dieven en rovers. Als die hen in handen krijgen, halen ze er het goud, het zilver en de kleren af en gaan er ongestraft mee vandoor. Een koning kan zijn macht laten gelden. Huisraad is nuttig voor de eigenaar. Een huisdeur beschermt de huisraad. Maar die goden zijn waardeloos. Een houten zuil in een paleis is meer waard dan zij. Zon, maan en sterren geven licht en zijn op die manier nuttig en dienstbaar, evenals de flitsende bliksem, mooi om te zien, en de wind die waait over iedere streek. Als God de wolken beveelt om over de hele aarde te trekken, voeren zij zijn bevel uit. Het vuur dat van boven komt om de bossen op de bergen in as te leggen, doet wat het is opgedragen. Met niets van dit alles kunnen die goden zich meten in schoonheid of macht. Wie denkt of zegt dan nog dat het goden zijn? Ze zijn niet in staat om recht te spreken of weldaden te bewijzen. Weet dus dat ze geen goden zijn en wees niet bang voor hen. Ze kunnen een koning niet vervloeken of zegenen. Ze geven de volken geen tekenen aan de hemel. Schitteren niet als de zon, geven geen licht als de maan. De wilde dieren zijn er beter aan toe. Die kunnen tenminste in een schuilplaats wegkruipen. Uit alles blijkt dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, beschermen niets. Het zijn slechts vogelverschrikkers in een komkommerveld. Doornstruiken in een tuin, waar de vogels op neerstrijken. Doden in een donker graf zijn die goden van hout, met goud en zilver beslagen. Aan het purper en het linnen dat om hen hangt te rotten, kun je het zien, dat het geen goden zijn. Ten slotte worden zij zelf door de wormen opgevreten, een schande voor het land. Een rechtvaardige die geen afgoden vereert, is er dus beter aan toe. Hij ontkomt aan de schande. Spreuken hoofdstuk 11, versen 25 tot en met 28. Een man die gezegend is, zal gedijen. Wie anderen laaft, wordt ook zelf gelaafd. Wie het koren achterhoudt, wordt door het volk verwenst. Maar zegen komt over het hoofd van wie het verkoopt. Wie streeft naar het goede, vraagt om begunstiging. Maar wie uit is op het kwade, wordt door het kwade getroffen. Wie bouwt op zijn rijkdom, komt ten val. Maar de rechtvaardigen groeien als het jonge loof. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 208 en wij hebben zo net Jesaja hoofdstukken 37 en 38, Baruch hoofdstukken 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 11 versen 25 tot en met 28 gelezen. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Cyrillus van Jeruzalem. Wil je de kracht van bekering kennen? Wil je dit machtige wapen van redding en de kracht van de biecht begrijpen? Door zijn belijdenis versloeg Hiskia 185.000 vijanden. Dat was indrukwekkend, maar klein in vergelijking met wat er verder gebeurde. De bekering van diezelfde koning leidde ertoe dat het vonnis dat God over hem had uitgesproken, werd herroepen. Toen hij ziek was, had Jesaja gezegd: regel uw huis, want u zult zeker sterven en niet leven. Welke hoop bleef er toen nog over? Wat viel er nog te verwachten van genezing? De profeet had immers gezegd: u zult zeker sterven. Maar Hiskia herinnerde zich wat er geschreven stond: in het uur dat je je bekeert en klaagt, zul je gered worden. Hij keerde zijn gezicht naar de muur, en vanaf zijn ziekbed steeg zijn geest op naar de hemel. Want geen muur is zo dik dat ze vurige gebeden kan tegenhouden. Hij zei: Heer, gedenk mij. En hij, aan wie de profeet alle hoop had ontnomen, kreeg 15 extra levensjaren geschonken. En als getuigenis keerde de zon haar koers om. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 208 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 209 en dan lezen wij Jesaja hoofdstukken 39 en 40, Ezechiël hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 11, versen 29 tot en met 31. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.